en verkregen in verband met zijn gezondheid en leeftijd. Als diaken stelt de kerkraad u de volgende kandidaten voor, namelijk G. Wit, M.J. van Kleef, T. van Dieren en T. Lodder. De verkiezing zal plaatsvinden in een manslidmatenvergadering aanstaande woensdagavond na de avonddienst. En dan wil ik ook nog mede vanzelf aanstaande woensdag dankdag voor gewassen arbeid. De diensten worden gehouden 's middags 3:00, 's avonds 7:30. En dat aanstaande zondag al hierop voor te gaan, dominee van Smeden, emeritus predikant van Utrecht Noord. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen thans met elkaar zingen op Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen en dan een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Psalm 65, vers 1 en 2. Christelijk geloof. Na deze geloofsbelijdenis willen we zingen op Psalm 71, het 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen, schoon ik de rees die schatten niet kan tellen, nog bevatten. Ik geloof in God, de Vader, Almachtige Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, is almachtigen vaders, van waar ik komen zal te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Uit Gods heilig woord, wat uw aandacht vindt opgetekend in het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, vers 11 tot het einde. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hen het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadelijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als één van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. De vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt de gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich roepen hebbende, een van de knechten vraagde wat het mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weten ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch gij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw geboden vertreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Als deze zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijn is het uwe. En behoort dan vrolijk en blijder zijn, want deze broeder was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Ons tekstwoord voor dit avond, uw gemeente, zou ik met u willen lezen in het profetenboek van Jona. We lezen dan het vierde hoofdstuk. En daarvan het eerste vers, Jona 4, vers 1. Alleen deze woorden namelijk, dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. We vragen dan zijn zegen over ons samen zijn. Heren, wij komen tot u. Die de hemel uw heerlijkheid woont, die nochtans ook op ons wilt neerzien. Gij ziet ook op deze lage aarde, op deze kleine aarde, in verband met uw grootheid, de heerlijkheid, macht en majesteit. Wat is dan heel de aarde klein? En wat zijn wij mensen dan klein? Gij zegt in uw woord dat al de volken der aarde tezamen opgewogen zijn en minder zijn dan een stofje aan een weegschaal, minder zijn dan een druppel in de emmer. Heren, dat we zo onze kleinheid mogen indenken, mogen inleven, dat we zo klein, zo nietig, zo gering zijn en dat we ook zo zondig, zo verkeerd en zo alles onwaardig zijn. Want als we dat leren, dan zullen we met elkander ons benaarstig om te zoeken naar de laagste plaats, om te buigen voor u de hoogheilige God, om zo in nederigheid en uitmoedigheid u te vragen, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Want zo, heren, moeten we nog altijd weer tot u leren komen, als boetelingen, als beleiders van dat wij zondaren zijn, dat we alles verbeurd hebben, om zo met smekend ogen op u te staren. Heren, wil gij ons die gestalte geven, die nederige gestalte, die ootmoedige gestalte, de gestalte van de tollenaar, die zijn ogen niet durft opheffen naar de hemel, maar die op zijn borst sloeg en het uitroep, o God, wees mij de zondaar genade. Heren, wil ons die gestalte schenken om Jezus wel. Want dan zegt gij in uw woord dat gij ofschoon oneindig hoog op hen het oog wilt slaan die nederig voor u knielen. Heer, dat we dan zo die gestalte ook leren innemen. En dat we bewaard worden om onszelf groot te maken. Om onszelf te verheffen. Om in eigen gerechtigheid en hardnekkigheid en hooggevoeligheid ons te verheffen. Zelfs boven de openbaring van uw genade aan anderen. Want deze les moeten wij vanavond gaan leren dat we klein moeten worden en klein moeten blijven. Dat al uw kinderen die les moeten leren, dat lezen wij vanavond in het woord van onze tekst. Want we zullen vanavond gaan luisteren naar de predikatie van een profeet die onwillig was om zijn dienstwerk te doen, die door een wonder gered is geworden uit de diepte van de zee en die toch verdrietig en toornig werd omdat gij genadig was over een schuldig Nineveh, omdat gij zijt een God genadig, barmhartig en groot van hoogmoedigheid. Heren, dat we daar iets uit mogen leren vanavond, namelijk wie de mens is. Wie de mens is niet alleen van nature, maar wie de mens is ook naar hand van genade. Zo hardhekkend, hardnekkig, zo hooggevoelend, zo eigengerechtig. En dat het daar een nodig is voor als alle dat we ontdekt worden, niet alleen aan onze eigen gerechtigheid en ongerechtigheid, maar onze radicale verlorenheid voor u. Want dan zullen we vanavond horen dat wij verloren zijn in onze ongerechtigheid. Maar dat we ook verloren kunnen zijn in onze eigen gerechtigheid. En dat daarom de kroon omgekeerd en omgekeerd nogmaals omgekeerd moet worden. Opdat die omkroond worden. Opdat wij grote mensen af zullen worden. Opdat wij kleine mensen zullen worden en kleine mensen zullen blijven. Opdat wij zouden beleven wat dat zeggen wil dat gij zijt. Genadig en barmhartig en groot van ontmoedigheid. Opdat we zouden beleven dat wij zijn de grootste van de zondaren. Opdat we zouden inleven wat ook even uw kinderen heeft moeten inleven. Hij was niet alleen de grootste van de zondaren, maar ook de minste van de apostelen. En de geringste onder al de heiligen. Dat doen we besef, heren, dat die laagste plaats, dat juist is de hoogste plaats. Dat is het geheim dat geleerd aan al uw kinderen die zich voor u leren vernederen. Geef ons dat door uw heilige geest te leren bij de aanvang of bij de voortgang. Omdat zo in de weg van de vernedering, in de weg van het klein worden, in de weg van het niets worden, in de weg van het beleven dat wij stof en as zijn, dat we zo in deze weg mogen leren kennen. De grootheid van uw genade. Want dat kleine woordje genade zullen we dan toch in deze weg moeten leren. Vergeet ons leren in de aanvang met de voortgang. Maak ons allen dan klein. Opdat we groot mogen worden in de genade. In u de Heer alleen. Leer ons er iets van met onze kinderen. We zijn vanavond weer in de kerk. Er zijn vanavond weer kinderen in de kerk, er zijn vanavond jongens en meisjes in de kerk, met vader en moeder, de ouders zijn hier in de kerk, oudere mensen in de kerk, heren. Gij kent ons dat we zijn mensen, van verschillende leeftijden, maar gij hebt veel om te geven. Gij hebt verschillende gaven om te geven naar de mate van onze behoefte en ook overeenkomstig onze leeftijd. Gij kent ook het kinderhart, gij kent op een kinderlijke manier kunt afdalen in het hart van het kind. Kunt het kind geven liefde tot u. Een keuze tot u om u te dienen. Heere, geef u dat aan onze kinderen. Waar gij dat zelf gezegd hebt. Dat gij de mond van de kinderen. Ja, van de zuigelingen zelfs. Uw lof wil bereiden. Heere, dat mag ons, toch ons houvast zijn. Ook aan ons bidden. Dat gij dat doet. Wij kunnen dat niet. Maar gij doet dat. Heere, leer ons daarop zien. Daarop pleiten, gedenk u dan ook aan onze kinderen. Aan uw eigen woord, uw eigen belofte. Waar de kinderen, waar de jongens en meisjes, daar we allemaal een teken ons voor dragen. Teken van dat een genade God wilt zijn voor ons en onze kinderen. Gedenk u ook de jongens en de meisjes die het moeilijk kunnen hebben, ook met bepaalde vragen ten opzichte van deze tijd. En die ook wel denken vaak aan de eeuwigheidsvragen die er zijn. Heren, wil gij ze leren met al die vragen tot u te komen. En leren luisteren naar het antwoord dat gij geeft. Door middel van uw woord. Dat ze krediet op u, krediet op uw woord mag hebben. Dat alle mensenwoord weg mag vallen. En dat krediet op uw woord, dat geleerd mag worden. En dat de jonge mensen mogen leren. Merk op, mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Leer dat ons al te samen, met al onze vragen, met al onze moeilijkheden, onze geestelijke moeilijkheden, met onze geestelijke aanvechting, bestrijdingen, luisteren naar u. Luisteren naar uw stem die je laat doorklinken, ook onder het gepredikte woord. Heere, geef ons dan de gestalte van een Samuel, die het eenmaal uitriep. Spreek, Heere, uw dienstknecht hoort. Leer ons dat ook vanavond. En geef ons dan met elkander vanavond een goede avonduren en rijke zegen onder uw woord. Wij bidden uw zegen voor hem die de mond tot u opent. Bekwaam hem om dat woord ook vanavond terecht te kunnen prediken. Zalf hem daardoor met uw heilige geest. Gedenk aan al uw dienaren die vanavond geroepen worden uw woord te brengen. Ook met hem die anders hier zijn eigen gemeente dient. Die nu elders uw woord brengt. Gedenk ook hem, zegen ook hem met al de anderen die je hebt afgezonderd tot de bediening des woords. Zegen al de samenkomst van uw kinderen, waar uw koninkrijk ook vanavond uitbreiden. En ook vanavond gedenken aan hen die niet naar de kerk kunnen gaan. We gedenken aan onze zieken, onze ouderen vandaag. We gedenken aan hen die een moeilijke weg moeten gaan. Bijzondere omstandigheden kunnen het leven vaak drukken, maar het wel met al degenen die dan deze moeilijkheid moeten torsen in hun leven. We bidden ook voor hen die, al zijn ze niet in de kerk, naar ons mogen luisteren. We bidden, geef dat zij ook de zin van uw woord van vanavond verstaan mogen. En dat woord ook aan hun hart heiligen. Geef ze een zegen met ons. En dat ze gemeenschap met u kennen mogen. En gemeenschap met ons. Dat we zo de ware gemeenschap der heiligen mogen kennen. In de gemeenschap met u alleen. We bidden dat om Jezus wel. Uit genade. In de belijdenis van onze zonden. En het beter dat gij al onze zonden mocht willen vergeven. Zie ons aan in het bloed der verzoening. Help ons dan, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade en verzoen de zware schuld. Ons elke dag wel met schrik mocht vervullen. Bewijs gij ons uw genade. Om Jezus wel. Amen. Geliefden, u zo pas voorgelezen de gelijkenis van de verloren zoon. Een bekende gelijkenis, want ook de kinderen die weten wel waar het om gaat in deze gelijkenis. Een jongen die wilde niet meer thuis blijven. Een jongen die wilde afreizen van het huis van zijn vader naar een vergelegen land. En dan staat er in de Bijbel dat hij ontving het goed van zijn vader, deel althans dat hem toekwam, en toen reisde hij weg. Hij dacht het alleen wel te kunnen vinden in de wereld. Er zijn vandaag en de dag ook wel jonge mensen die meen op eigen benen te kunnen staan, het alleen wel te kunnen vinden, eigen weg door het leven te kunnen gaan. Dat dacht die verloren zoon ook, totdat hij in diepe armoede, in een jammerlijke ellende terechtkwam. Want tenslotte, de uitlevende zonde brengt altijd ellende met zich mee. En dat was ook in het leven van die verloren zoon. Hij kwam tenslotte terecht bij de zwijnentrog. En toen had hij niets meer. Dan stond hij stille momenten, de dag in zijn vader. Dacht in zijn vaders huis. Daar was alles. De dienst kreeg zijn vader de overvloed van brood en hij. Hij verging van de honger. En dan staat er in de Bijbel en tot één keer komen zijnde. Hij stond stil. En gelukkig als we zulke moment kennen ook in ons leven. Dat wij een keer stil willen staan. En dat we een keer tot één keer komen. Overdenken. Waar sta ik nu? Wie ben ik nu? Hoe is mijn verhouding tot die God die mij het leven, de adem, zoveel dingen geeft? Wie ben ik nu? Waar sta ik nu? Die verloren zoon, hij kwam tot één keer en hij dacht aan zijn vader. Hij kreeg overtuiging van zijn schuld en toen kwam zijn besluit. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegen de hemel. U, ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Maak mij tot een van uw huurlingen. En dan ziet u de gedachte die verloren zoon gaan naar het huis van zijn vader. En dan in de verte daar ziet de vader reeds zijn zoon terugkomen. Die vader was dat kind niet vergeten. Die vader was elke dag uitgegaan om te kijken of die zoon nog niet terugkwam. Want die vader had liefde. Ook tot dat verloren kind staat in de Bijbel ten opzichte van de hemelse vader en zijn liefde tot zijn kinderen. Staat in de Bijbel dat de Heer zijn kinderen vaak wel moet straffen. Maar de pijn van die straf, dat voelt dan het diepst. De vader zelf staat van de Heer ten opzichte van Efraïm. Is Efraïm mij de dierbare zoon? Is je weer een troetelkind? Sinds ik tegen hem gesproken heb, hoort ge dus, tegen hem gesproken heb, dacht ik nog ernstig aan hem. Ik zal me zijn er zekerlijk ontfermen, zegt de Heer. Dat is de liefde van de vader. Dat is het natuurlijke leven zo, als er een vader zijn kind moet straffen. De vader die leidt daar vaak het meest onder. Dat is liefde, pijn. pijn van die vader ten opzichte van dat kind dat gestraft moet worden van u, deze vader. Hij zag in de verte zijn zoon komen en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En dan gaat hij zijn zoon tegemoet, hij valt zijn zoon om de hals. Dat kind krijgt niet eens gelegenheid om te zeggen, vader, ik heb tegen u gezondigd. Want die vader, hij omhelst hem. Hij kuste hem, hij trok hem naar huis, naar de feestzaal. En er werd het feest in het huis van de vader. Want mijn zoon was dood, is weder levend geworden. Mijn zoon was verloren en hij is gevonden. En dan staat in de Bijbel, dat is nu een gelijkenis. Als zo is er uw blijdschap in de hemel. Als er één mens, als er één zondaar zich tot God bekeert. Dat is de eerste les die we krijgen uit die gelijkenis. Maar nu een tweede les. Want nu wordt in diezelfde gelijkenis gesproken over een oudste zoon. Terecht heeft men dan gevraagd. Welke van die twee zonen was nu de meest verlorene? De jongste was verloren, maar de oudste was ook verloren. De oudste zoon die niet in het, op het feest van zijn vader wilde komen, hij hoorde het zingen. Was feest in het huis van zijn vader. Maar toen hij hoorde waarom, zijn broer was thuisgekomen en daarom was het feest, dan staat er, hij wilde niet ingaan. Hij bleef buiten de feestzaal omdat hij niet wilde. Hij mocht wel, maar hij wilde niet. Hij wilde niet omdat hij was verdrietig, niet alleen, maar toornig. En dat omdat hij was zo eigengerechtig. Want hij stelde zichzelf boven die verloren zoon. Hij zegt, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nooit eens iets extra's gekregen. Maar nu hij, die het goed van zijn vader met hoer heeft doorgebracht. Het gemeste kalf wordt geslacht. En voor die verloren zoon wordt er feest gevierd. Hij wilde niet ingaan. En hij liep buiten de feestzaal. En dan moeten wij vanavond dit leren zien. Namelijk dat wij mensen verloren kunnen zijn in het stuk van onze ongerechtigheid, dat is de jongste zoon, maar dat we ook verloren kunnen zijn in het stuk van onze eigen gerechtigheid, dat was die oudste zoon. En we worden allebei bekeerd, worden de jongste en de oudste. We moeten allebei leren uit genade te kunnen leven, uit genade zalig te kunnen worden. Dat zullen we vanavond ook leren in onze tekst, want in onze tekst wordt gesproken over een profeet, namelijk over Jona. En wat zullen we dan horen? Jona was verdrietig en was toornig. Waarom? Omdat God die Ninevieten, die tientallen, honderdtallen, duizendtallen heidense mensen hoorde roepen om genade. Want het oordeel was aangezegd daar te Nineveh. Nineveh moest ondergaan. En toen de koning een tijd van vasten uitgeschreven. Zijn koninklijke kleed legde hij af. Mens nog beest mocht water drinken, ooit eten, brood eten. Maar ze moesten allemaal sterk tot God roepen. Wie weet, hij mocht zich wenden en ons genadig zijn. En we zullen horen vanavond hoe goed dat God nu is. Hoe groot dat Gods genade is. Want er staat in de Bijbel dat de Heere dat hoorde. De Heere hoorde dat geschreeuw van die beesten. De Heere luisterde ook naar beesten die in nood zijn. De Heere hoorde er ook naar het groep van die kleine kinderen. Die honger hadden en geen eten kregen. Want er staat, dat weet u wel, in het laatste gedeelte van Jona 4. Er waren daar in Nineveh 120.000 mensen die geen onderscheid wisten tussen rechter en linkerhand. Er waren 120.000 kinderen. En dan eindigt dat woord, dat schriftgedeelte met, en daar de veel vee. Dus die Heere zag die kinderen, hoorde die kinderen roepen. De Heere hoorde dat vee roepen. De Heere hoorde al die heidense mensen uit hun nood roepen. En nu zullen we horen, God was zo goed. Dat er staat in het laatste gedeelte van Jona 3. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. En dan horen we de engelen in de hemel zingen. Want als er één zondaar zich bekeert, hoeveel te meer moeten dan de engelen zingen. Als een hele stad zich tot God bekeert. En wat was nu de houding van de profeet? Van de profeet Jona. In verband met de bekering van Nineveh. Dat staat in onze tekst. En daar moeten wij vanavond dat beeld in leren zien van de oudste zoon. Dit verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. We willen daar vanavond dan eens over nagedenken, namelijk over de toren van Jona en over de bekering van Nineveh. En dan leert dit ons twee dingen. Ten eerste, hoe hardnekkig, eigenrechtig, hooggevoelend de mens is. En dit leert ons in het wereldwaars hoe langmoedig en oneindig groot Gods goedertierenheid is. Laten we deze twee lessen dan vanavond trachten te leren. Als ik door die spreek over de toorn van Jona, over de bekering van Nineveh. En dan krijgen we twee lessen. Ten eerste, hoe hardnekkig, eigengerechtig, hooggevoelend de mens is. Maar ook hoe langmoedig, oneindig groot Gods goedertierenheid is. Dan gaan wij eerst met elkaar zingen. Wij doen dat op Psalm 38, vers 2 en vers 3. Onder het zingen van deze psalmversen krijgt u dan de gelegenheid, uw gave de liefde voor de dienst des Heren af te zonderen. Ter al uw deugden aangespoord, het geen woord en trouw vergeven. En dan het derde vers, dan zingen zij een God verblijd en hem gewijd van het Heren wegen. Psalm 38, vers 2 en 3. Vanavond met een heel klein woordje, namelijk het woordje dit. Maar wat betekent dat nu? Dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. Waarom was Jona nu zo verdrietig? Waarom was Jona nu zo toornig? kunnen omstandigheden zijn in het leven dat wij mensen verdrietig worden. Het kan ook zijn dat er plaats is in het leven voor een rechtmatige toren. Om een voorbeeld u daarvan te geven, een vader en moeder kan bijvoorbeeld verdrietig worden over de kinderen. Als de kinderen maar niet willen wat vader en moeder wil. Vader probeert het zo en moeder probeert het weer wat op een andere manier, maar het wil maar niet. Altijd dwars, altijd verkeerd. En dan kan het zijn dat de ouders verdrietig eronder worden. Kan ook zijn dat het verdriet uitloopt tenslotte tot toorn. Dat kan. Dat kan zelfs noodzakelijk zijn. Met de opvoeding van de kinderen. Staat in de Bijbel over een vader. En die vader was nooit eens verdrietig. Die vader was nooit eens toornig in verband met zijn kinderen. En dat werd door de Heere bestraft. U bent bereeds voor uw verdachte, dat was Eli. Eli had ook kinderen. En die kinderen die leden vlak bij de kerk, zouden we zeggen. Zij dienden vlak bij het heiligdom. Maar ze leefden niet zoals dat mocht en moest, vooral niet bij het heiligdom. En dan staat in de Bijbel dat Eli was er nooit eens verdrietig over geworden. En de Heere rekende het zeer kwalijk dat hun kinderen nooit eens zuur had aangezien. En daar nogmaals gemeente kan wezen dat er reden is voor verdriet en voor een rechtmatige toorn. Staat zelfs in de Bijbel van de Heere Jezus. Ja, dat moeten de kinderen ook wel goed onthouden. En de jongens en de meisjes, er staat over de Heere Jezus, dat hij was ook een keer erg verdrietig. De Heere Jezus ook verdriet gekend. Zo verdrietig was de Heere Jezus, dat er staat in de Bijbel één tekst. En dat is de kleinste tekst uit de Bijbel. En nu weten de kinderen wel welke tekst dat is, dacht ik. Want er staat in de Bijbel dat kleine tekstwoord, Jezus weende. De tranen vielen Jezus uit de ogen. Hij weende. Waarom? Omdat hij zag naar Jeruzalem. Omdat hij zag de onbekeerlijkheid van de mensen. De mensen waren zo hard. Ze bleven zo vastzitten op het punt van wij weten het. Wij alleen, wij zijn de mensen. Ze waren zo eigengerecht en het werd tegen Jezus geweend. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenen die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeenvergaderen willen. Gelijk wij zijn hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Och, dat ge nog mocht bekennen. In deze uwe dag wat door uw vredes dienende. Dat was het verdriet van de Heere Jezus. De Heere Jezus ook verdriet gehad over zijn kinderen. Over zijn discipelen. Petrus, Johannes, Jacobus, u weet wel. De Heere Jezus had discipelen waar hij niet op aankomt. Ten slotte zijn al die discipelen zijn hem van hem weggegaan. Petrus verloochende hem. Judas heeft hem verraden. En in Hofgat 7:1 nogmaals. En ze allemaal gevlucht. Ten slotte stond de Heere Jezus alleen voor Caiaphas. Dat was ook een oorzaak voor verdriet. Ze hebben hem allemaal alleen gelaten. Hij moest de pers alleen gaan treden. Staat in de Bijbel dat de Heer Jezus kende ook toren. Een heilige toren. Denk maar aan wat hij heeft gesproken tegenover de fariseeën en schriftgeleerden. Dat waren de mensen van de godsdienst. De mensen die de lange gebeden hielden. Staan op de straten van de weg. De Heer Jezus heeft heilig getoren tegen die schijngodsdienstigheid van fariseeën en schriftgeleerden. En gezegd, hij zei, de witgepleisterde graven gelijk van buiten, schoon maar van binnen, zijt ge niet als dorre doodsbeenderen. En daarom nogmaals gemeente, er is op bijbelse gronden oorzaak vaak voor verdriet en oorzaak voor toren. Maar nu dat woordje hier, dit. Dit verdroot Jona met een groot verdriet. En daarom ontstak
zijn toren.
Wat was daar nu de oorzaak van? Zo pas heb ik u reeds gezegd. Het verband, dat zegt ons waarom dat Jona verdrietig en toornig was. Want dan moeten we lezen wat ik u zo pas heb voorgelezen. 10e vers van Jona 3 staat dat God de werken zag van de Ninevieten. Die Ninevieten, dat waren heidenen. Maar ze bekeren zich van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Dit berouw, dit vertrouwt Jona met een groot verdriet. En zijn toren ontstak. Hij begrijpt dus, geliefde, de betekenis van dat kleine woordje dit. Maar nu komen er vragen. De eerste vraag is deze vraag. Jona, hoe kunt gij nu verdrietig zijn? Hoe kunt gij nu toornig zijn? Als God mensen bekeert, kan dat nu? Hebben ze pas gezegd, de engelen in de hemel zingen, als er één zondaar zich tot God bekeert, wat er meer is er dan reden om te zingen, als er tientallen, honderdtallen mensen zich tot God gaan bekeren. Jona, hoort ge dan niet het gezang? Zoudt ge dan niet mee willen zingen, dat God zo goed is? Dat God zelfs hoort het geroep van kleine kinderen. Dat God hoort naar het geroep van dat vee dat gereten kreeg en geen drinken kreeg. Jona, waarom zing je niet mee over het feit dat God nogmaals mensen bekeert? Een tweede vraag die nu voordoet, dat is deze vraag. Hoe kon Jona zo verdrietig zijn en zo toornig als hij terugviel op zichzelf? Want wie was Jona nu? Jona, dat was een profeet, ja, maar het was een ongehoorzame profeet, een onwillige profeet. God had zijn opdracht aldus gesteld. Jona, ga gij naar Nineveh en predik tegen haar. Ga vertellen nog 40 dagen en dan zal de stad worden omgekeerd. Jona deed het niet. Hij ging niet naar Nineveh, een precieze verkeerde kant uit. Nineveh lag in het oosten, maar Jona ging naar het westen, naar Tarsus. En hoe dat gegaan is, dat weet je wel, er lag een schip en dat schip ging naar Jafo en dan betreedt Jona de loopplank en hij gaat in naar de schipper en hij betaalt de vracht daarvan. Ja, de vracht moest betaald worden, maar u weet ook wel, toen Jona kwam op zee, toen kwam de Heere met zijn rekening. Een grote storm kwam daar op de zee. Waar was Jona? Jona was met een diepe slaap bevangen. De heidenen riepen tot God. Jona sliep. Jona wordt wakker gemaakt. Hoort ge dan niet het bulderen van de storm, Jona? Roep met ons tot uw God, opdat we niet vergaan zullen. En dan wordt Jona tot stilstand gebracht. Er wordt een pijl afgeschoten in de ziel van Jona. Jona, gij zei die man, daarom die storm. En dan moet Jona vallen. Dan herkent Jona dat hij het is die schuld tegenover God gemaakt heeft. Dan herkent Jona die storm, ja die ontkomt om mijnentwil. En dan valt hij. En dan zegt hij, neem mij maar op en werp mij maar in de zee. Dat wilde wat zeggen. Ja, de kinderen weten wel en de jonge mensen dat die Jona opgeslokt door een vis, maar dat wist Jona niet. Voor Jona betekende dat niet anders dan Jona ging overboord, Jona ging in de dood. En dat Jona verdient. Maar God beschikte een vis, dat is de voorzienigheid Gods. Het gaat over vissen en over vogelen. Want u weet dat wel, ten tijde van Israël in de woestijn, toen beschikte God een menigte van kwakkelen, die vogelen moesten neerstrijken in de woestijn, want Israël, zijn kerk, zijn volk moest eten hebben. En toen bij Jona beschikte God een vis, en die vis slokte Jona op. En daarin dat ingewand van die vis, daar gaf de Heere, mag ik het met eerbied zo zeggen, Jona de gelegenheid om eens schuld voor God te beleiden, om te bidden. Want lees dat gebed van Jona maar eens.
Daar heeft Jona als ellendige tot God geroepen en ervaren. Deze ellende riep. En de Heer hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Want diezelfde vis die Jona opgeslokt had, die spuwde Jona weer uit. Waar zo? Op dezelfde plaats als waarin van God was afgedwaald, niet waar? God brengt de mens altijd op dezelfde plaats, namelijk waarin van God is afgedwaald. En zo werd Jona op diezelfde plaats uitgespuwd. Hij kwam bedrogen, hij werd behouden. Weet je het geheim ervan? Staat in de Bijbel, Jona kwam 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis. Maar dan staat er, de Heer Jezus kwam 3 dagen en 3 nachten in de schoot der aarde. Daarom werd een schuldige Jona uit de legerwand van die vis verlost. Daarom deed God zijn woord van kracht ook voor Jona. Ik wil het niet. Ik heb het wel verdiend, maar ik wil het niet. Dat gij in het verderf nederdaalt. Ik heb verzoening voor u gevonden. Want de geschiedenis van Jona wijst naar meerdere Jona. Hij leed, hij stierf. Hij dat af in de diepste diepte van de hel. Hij is nedergedaald ter helle. Opdat zijn kerk uit de vlammen van de hel, uit de diepste diepte van de hel, zou kunnen worden verlost. En daar moet je dan de verlossing van Jona verklaren. Nu, Jona, nu je dat hebt meegemaakt, zou je dan niet klein, laver God willen bukken? Jona, durft u nu nog te verheffen? Jona, hoe kan het nu dat je nu toch verdrietig zijt en dat je toornig zijt als je denkt aan uzelf? Begrijpt u dat? Nu zegt ge eigenlijk niet. Want deze man, die moest er wel het laag voor God willen bukken. Deze man, die moest wel een diep besef hebben van wat de schrift zegt. We hebben allemaal gezondigd. En we derven allemaal de heerlijkheid Gods. En daarom was de Heer rechtvaardig zo doortrekken met u, met mij, met ons al te samen. Dan was er geen hoop, geen verwachting. Er is alleen maar hoop en verwachting in de meerdere Jona, Jezus Christus, maar anders. Het zijn de goedertieren in de Heere dat wij niet vernield zijn. En toch, dit verdroot Jona met een groot verdriet. Zijn toren ontstak. En nu de vraag, waar moeten we dat nu verklaren, dachten we. Er is 1 punt dat wij dan vanavond wel onderstrepen. Dat moeten wij verklaren uit de hardnekkigheid, de hooggevoelendheid en de eigen gerechtigheid van deze profeet, namelijk van Jona. Jona was onbekeerlijk ondanks alles. Jona was eigen gerechtig ondanks alles. Jona was net als die oudste zoon uit de gelijkenis. Hebben jullie dat getekend? Die verloren zoon kwam thuis. Die oudste zoon wilde niet thuis komen. Hij hoorde wel zingen. Hij zag de vader was verblijd. Maar hij wilde niet in die blijdschap delen. Want hij stelde zichzelf op een voetstuk. Hij was veel beter dan die verloren zoon. Hij had altijd zijn best gedaan. Nooit iets extra's ontvangen. Die eigen gerechtigheid van die oudste zoon vinden we terug ook in het leven van Jona. En dan moeten we niet die oudste zoon blijven zien, niet op Jona blijven zien. Dan moeten we zelfs vanavond niet op de schriftgeleerden en de fariseeën blijven zien. Want we zeggen, dat waren ook eigen rechten, de mensen die fariseeën en schriftgeleerden. Maar nu moeten wij vanavond op onszelf leren zien. Hebt u die fariseer? Hebt u die eigen gerechte de mens in uw eigen hart reeds ontdekt? We hebben aangestipt vanavond dat u en ik, wij mensen, we moeten leren verstaan dat wij 1 stuk ongerechtigheid zijn in onszelf. Maar we moeten niet te min ook leren verstaan dat als God ons niet bewaart, dat we 1 stuk eigen gerechtigheid zijn. Er zijn allemaal mensen die graag op een voetstuk willen gaan staan. Willen we graag te hoog erin. Net als de kleine jongens, die klimmen op een hek, omdat de grond te laag is. Die willen in de hoogte, hoger zijn. Dat is ons beeld. Hoog zijn, hooggevoelend zijn, eigengerechtig zijn. En dan is er genade voor nodig. Genade om niet alleen ontdekt te worden aan onze ongerechtigheid, maar ook genade om ontdekt te worden aan onze eigen gerechtigheid. Wat kan een kind van God dan van genade, met het woord genade op de lippen, zelf de troon beklimmen. Zelf in het middelpunt zich gaan stellen met datgene wat hij van God gekregen heeft. En daar een Philpot, u weet dat wel, heeft een preek geschreven over de drievoudige omverwerping van het eigen ik. Het goddeloze ik, het vroom ik en het eigen rechte ik. Dit heeft hij geschreven in verband met de tekst, de kroon moet omgekeerd worden. We moeten dus leren de weg van ontdekkende genade, wat ook de profeet ons zegt, dat onze gerechtigheden zijn voor de Heer als een wegwerp verkleed. Er staat niet onze ongerechtigheden, maar onze gerechtigheden zijn als een wegwerp verkleed. En daar moeten we allemaal een kleed ontvangen, een wit kleed, om voor God te kunnen bestaan, want we dragen van nature vuile klederen. En dan kan het zijn dat we mensen bezig zijn om onszelf schone klederen te weven. En met die schone klederen ook van onze godsdienstigheid, eigen rechtigheid, onszelf te bekleden. Dat was ook trouwens het geval in de gemeente van Laodicea. Dat waren allemaal rijke mensen. Rijk en verrijk, geen dienst, gebrek hebbende. Maar ze wisten er niet dat ze waren arm, jammerlijk, naakt en blind. Daarom zegt de Heer, och dat ik u raden mag, dat je van mij koopt goud, beproefd komen uit het vuur, opdat ge rijk mocht worden. Och dat ik u raden mag, koop van mij witte klederen, opdat de schande uw naakt en bedekt worden. Witte klederen hebben we nodig. En dan wordt ons eigen geweven kleed er ook aan. Er staat van de eerste mensenpaar, zij dachten zichzelf te dekken met vijgenboombladeren. Een eigen geweven kleed. Maar dat gaat niet. Onze eigen geweven klederen hebben geen staansrecht voor een heilige en rechtvaardige God. En daarom, u weet mogelijk wel, een zekere dichter heeft eens gezegd: uw bloed, o Heere Jezus, en uw gerechtigheid, dat zij mijn dekkleed. Dat alleen. Let er wel op, dat alleen. Staat in Deuteronomium dat Israël mocht geen kleed dragen van twee alleen stof. Geen kleed van wol en linnen tezamen. Eén stof. En dat had een diep geestelijke betekenis. Vandaar dat ook geen twee alleen zaad mocht worden gezaaid in de akker. En daarom geen kleed van twee alleen stof. Geen kleed van eigen gerechtigheid. Geen kleed van Jezus gerechtigheid, kleed van Jezus gerechtigheid alleen. En dat moest Jona leren, dat moeten de fariseeën leren, de schriftgeleerden, dat moet u, dat moet ik, dat moeten we allemaal leren. En om dat te kunnen leren, moeten we armen, verloren, ontkleden, zondaren worden voor God. Heere Jezus hing eenmaal aan het kruis, zonder kleed. Eén kleed, dat was zijn gekregen kleed. Dat hebben de soldaten verdobbeld aan de voet van het kruis. Maar toen hij er hing, gans omkleed aan het kruis, heeft hij een wit kleed geweven. De klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. Spurgeon heeft gezegd, geen kleed van enig vorst der aarde, hoe sierlijk ook, hoe rijk aan waarde, haalt het bij dat witte kleed. Nu, geliefde, staan we daarna dat we dat witte kleed ontvangen mogen, want dan alleen zullen we de poort van het nieuwe Jeruzalem straks kunnen binnengaan. Jona was eigenrechtig. Jona was ook hooggevoelend. Dat moet ook niet vergeten. Jona was een Jood, een Israëliet. En een Levite, dat waren heidenen. En nu is in de karaktertrek van de Israëliet, van de Jood zelf, ook tot op deze dag dat hij als Israëliet meent een vooraanstaande positie te hebben. Boven de heidenen. Dat is echt een karaktertrek van de Jood. We spreken dan wel over wat ook de Bijbel ons nader verduidelijkt over het judaïsme. U weet wat Petrus had een apart gezicht nodig van dat linnen laken onder de heidenen te willen gaan. En dat de heidenen hoorden er niet bij. De zaligheid leven de Jood, niet voor de heiden. Dat is dus echt de hooggevoelendheid van de Jood. Dat komt vandaag de dag nog wel uit. Echt is een lied die zegt, wij zijn het echte volk. Wij zijn het uitverkoren volk. En al wat buiten ons staat, dat is maar heidens. Er was een Israëliet en die sprak tot een christen, gij met uw christendom, gij mogen wel bescheiden zijn, want gij hebt uw godsdienst maar uit de tweede hand. Begrijp je die gedachte van die Jood? Met andere woorden, wij. Wij zijn het volk. Maar gij hebt aan ons te danken dat gij dan een beleider zijt van God en van het christendom. En deze gedachte moeten we terugvinden ook bij Jona. De zaligheid voor de Jood. En God brak met zijn genade door tot de wereld van de heidenen. Dat is de duidelijke lijn die de schrift ons aangeeft. En daar verzette Jona zich tegen. Jona had gepreekt nog 40 dagen en dan zal Nineveh moeten ondergaan. En na die 40ste dag, stel het je zomaar voor, heeft Jona afgekeken wat er nu komen zou. Of het vuur en zwavel zou gaan regenen van de Heer uit de hemel, net als Sodom en Gomorra. Ik zie een gedachte daar Jona zitten. En ik kijk wat er gebeurt in Nineveh, maar er gebeurde niets. Waarom niet? God had het geroep gehoord van die mensen. Tientallen, honderdtallen, duizend mensen hadden tot God geroepen. Mens en beest. De prediking van Jona ging niet in vervulling. Het oordeel kwam niet. God ontfermde zich over die heidense Ninevieten. En dit verdroot Jona. Met een groot verdriet. Zijn toren ontstak. Hij dacht zijn eigen volk. Israël leefde ook ver van God af. De Heer kwam met profeten om dat volk te waarschuwen. Israël bekeerde zich niet. De heiden bekeerden zich wel. Israël niet. En de vrees voor Jona, ach, die zouden die heidenen. Die zouden Israël strak moeten voorgaan in het koninkrijk Gods. En daarom nogmaals dit. Verdroot Jona met een groot verdriet. En zijn toorn ontstak. Leren we daar vanavond ingeriet wie de mens is. Wie de mens is en van genade. Hoe hooggevoelend, hoe hardnekkig, eigengerechtig de mens is. Maar nu dat andere. Dat is de tweede les die we moeten leren in verband met het eerste. Namelijk, hoe langmoedig en oneindig groot Gods goedertierenheid is. Dat komt nu vanavond wel duidelijk naar voren. Als we lezen ook het vervolg van dit tekstgedeelte. Er staat dat dezezelfde man, deze Jona, hij durft in zo'n zielsgestalte toch nog te bidden. Gezegd, hoe is dat mogelijk? Dat een mens zo toornig en dan toch nog bidden? Ja, en wat heeft Jona gebeden? Lees je het maar eens in het tweede vers. Er staat, en hij bad tot de Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was. Daarom kwam ik het voorvluchtende naar Tarsus. Met andere woorden, hebt u wel begrepen, Heere, waarom dat ik vluchtte? Hier gaat Jona zijn vlucht als het ware nog eens goed praten. Daarom kwam het mij voor dat ik vluchtte naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en een barmhartig God zijt,
langmoedig, groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Geliefde, denk u dat nu eens in.
Dat u wist, Jona, dat God goed was, dat God genade was, dat God langmoedig was, dat God groot van goedertierenheid was, dat wist hij. En toch dit verdroot Jona met een groot verdriet en zijn toren ontstak. Dat wil dus zeggen vanavond, dat al Gods genade deugde, die prikkelde juist Jona tot toren. En dan moeten wij vanavond die genade deugde Gods hier lezen. En dat mogen voor ons vanavond worden zo, dat het ons mag prikkelen tot een heilige verwondering. O Heer, wat zijt gij goed. Wat schenkt u mensen min, al milde zegen. Is het dan geen grootheid en geen rijke genade Gods als de Heere langmoedig is? Wat betekent de deugd van de langmoedigheid? Dat leren we de jongeren op de catechisatie. Langmoedigheid, dat wil zeggen dat God de welverdiende straf uitstelt en dat hij de mens tot bekering oproept. Is dat dan die grootvaders en moeders in de kerk als je daarover nadenkt? Jonge mensen in de kerk? De Heer straft wel, maar naar onze zonde niet staat in de schrift. Is het niet groot dat de Heer daar de profeet Jona zendt naar Nineveh nog 40 dagen en dan komt de straf? Maar als de Heer dan ziet dat die mensen bewogen worden onder het prediken van Jona, dat de Heer die straf nog uitstelt. Uitstelt, met andere woorden, deze mensen de gelegenheid stelt om te laten zien dat de bekering niet is een bekering uit angst, uit vrees voor het oordeel. Dat de bekering niet is een schijnbekering. Maar de Heer gaf die mensen gelegenheid om te laten zien dat de bekering was een echte bekering. In het haten, vlieden van de zonde. En met lust en met liefde Gods geboden na te leven. De Heer gaf die mensen gelegenheid om dat zilveren koord van zijn genade, waarop staat geschreven dat God een God is die de zonde vergeeft, om dat koord aan te grijpen. De Heer vast te houden in vergevende genade. De Heer gaf daartoe de gelegenheid. En daarom het uitstel van de straf. Langmoedig was de Heer voor Nineveh. Alleen, God is langmoedig. God stelt de straf wel uit. Maar die langmoedigheid Gods duurt niet eeuwig. Er komt een tijd dat de Heere zegt en tot hiertoe en niet verder. In de geschiedenis van Nineveh gemeente is gebleken dat de bekering van Nineveh, dat was maar een volksbekering. Maar een schijnbekering. Een bekering uit angst voor het oordeel. Maar God heeft ermee gerekend. God gaf die mensen de tijd om ze echt te bekeren. God stelde de straf uit, maar toen dat niet hielp. Ach, lees we eens bij het profetenboek van Nahum. Er staat in het eerste hoofdstuk de last van Nineveh. Dat is de boodschap Gods tot Nineveh ten tweede malen. En dan staat er het boek des gezichts van Nahum, de Elkoziet. Een ijverige God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toren, zijn de vijanden. De Heere is langmoedig. Toch van grote kracht. En hij houdt ons schuldigen geenszins onschuldig. De Heere weg is in wervelwind en storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hier lezen we dus in dat God wel langmoedig is, maar dat die goedertierenheid Gods niet altijd duurt. En daarom gemeen, waar wij vanavond hier in de kerk zijn, en waar de Heere de genade tijd van ons allen heeft verlengd, elke dag maar weer verlengd. Nog 40 dagen dat golf verdienen wij. En voor uw leven, 40 maanden, 40 jaren, meer dan 40 jaren, heeft God de boodschap laten brengen van bekeert u, bekeert u, waarom zult gij sterven? Hebt u op die boodschap gereageerd? Kent u er iets van wat we lezen van die heidense mensen? Want als er een waarom komt, kunnen we nog van de heidenen leren. Er staat in de Bijbel dat die heidenen die riepen sterk tot hun God. Toen die storm ontstak, Jona lag met een diepe slaap bevangen. Er staat in de Bijbel dat die heidenen, ze riepen een vastenstijd uit. Toen het oordeel dreigde, is het in ons leven wel eens vastenstijd geweest. Dat u eten en drinken liet staan en dat ge dat hebt geleerd, dat sterk tot God roepen. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk toch op. Want de Heere stelde de straf uit. Hij roept op tot bekering. Met uitgebreide handen heeft de borg en zaligmaker van de kerk eenmaal uitgeroepen. Och, dat ge mag bekennen in deze uwe dag hetgeen te de eeuwige vrede is dienende. Bekeert u, bekeert u, waarom zou ge sterven? De 40 dagen heeft de Heere verlengd. De Heer heeft u 40 dagen ook telkens willen verlengen tot nu toe. Maar de Heere telt af. Elke dag is een dag minder. Totdat de laatste dag is aangebroken. En dan, indien gij u niet waarachtig tot God bekeert, zult ge net als Nineveh moeten vergaan. Zo gij Gods stem van heden hoort. Gelooft zijn heilend troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. En nu hoor ik er een in de kerk die zegt, dominee, wat moet ik dan doen? Is dat een vraag van uw leven? Ik zou daar dit antwoord op willen geven. Wat u moet doen, wat ik moet doen, wat we allemaal moeten doen. We moeten met en onze ongerechtigheid en met onze eigen gerechtigheid laag voor God leren bukken. Ons leren verfoeien in stof en in as. Wat we moeten doen, we willen in dit geval iets leren nogmaals van die heidenen. Dat is vastenstijd in ons leven mocht worden. De koning gaf daar in Nineveh het voorbeeld. Legde een koninklijke mantel af. Hij vernederde zich in zak en een as. En hij ging met zijn volk, met een beest van het veld, sterk tot God roepen. Als God een mens stilhoudt, dan leert die mens er ook iets van. U weet dat voorbeeld wel van Saulus van Tarse. Dat was ook een man in zijn eigen gerechtigheid. Maar toen de Heer hem tot stilstand bracht. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dan werd deze man geleid naar de binnenkamer te Damascus. En toen heeft hij gezien wie hij was. Verloren in zijn ongerechtigheid, ja. Maar verloren ook in zijn eigen gerechtigheid. Verloren in zijn godsdienstigheid, want dat was een fariseer uit de fariseer. En daar in dat bidvertrek, lees je het maar. Heeft in geen 3 dagen gegeten, in geen 3 dagen gedronken, maar heeft daar sterk tot God weer roepen. Och Heere, och Heer, mijn ziel door u gered. O Heere, verlos mij toch uit die banden. Breek de banden. Daar heeft ja die man sterk tot God weer roepen. En als de Heere dat hoort, dan geef ik u vanavond de verzekering. Dan gebeurt er wat. Wat dacht ge, als de Heer nu het oor plant, zou de Heer het dan niet horen? Als de Heer het oog formeert, zou de Heer het dan niet zien? De Heer ziet het als er een kind bidt, als er een jongen bidt, een meisje bidt. Het staat trouwens afzonderlijk in de Bijbel opgetekend, van dat God hoort het geroep van kinderen, van jongens. staat in de Bijbel van die Ismaël, u weet wel, die was in de woestijn met zijn moeder. En dat kind dat dreigde van dorst om te komen. En wat dat kind geroepen heeft, dat staat niet eens in de Bijbel. Maar dat staat wel in de Bijbel, God hoorde het geroep van die jongen. Die jonge mensen in de kerk, daar moet je maar eens aan denken, dat God dus hoort het geroep van jonge mensen. Als de nood nood wordt, als ze de God roepen, dan hoort de Heer. Dan komt de Heer. En dan geldt ook vanavond, merk dan maar op, wat antwoord God u geeft. Dan spreekt God, ter woord en geest. Zou het van deze kant zo misschien verkondigd worden, het antwoord dat God aan de jongen dat meisje wil geven, in zijn ziel wil drukken. God spreekt door woord en door geest. Dat geldt ook van Saulus van Tarsus. Hij riep, en God riep Ananias. Ananias, ga eens naar die man daar in de straat rechten, want zie, hij biedt. Dat had de Heer gezien. En die Saulus had veel gebeden in zijn leven. Maar toen was het een echt gebed, een gebed dat God hoorde. Hemel beziek in de oren Gods. Een mens uit de nood van zijn leven tot God roepende. En had Ananias, die gaat naar Saulus van Tarsus. En hij had Ananias vertellen wie God is. Wie God is niet alleen in zijn heilig recht. Wie God ook is in de grootte van zijn genade. Daar heeft Ananias de rijkdom van de Heer Jezus maar uitstallen. Voor zijn verloren zondaarshart. En Paulus heeft er later van verteld. Hij zegt, het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. Hoe ootmoedig klinkt dat. Het behaagde de Heere. Hier komt erop dat het welbehaag Gods. En dat zijn zoon in mij te openbaren. Dat was Gods werk. God maakte bekend wie de Heer Jezus was. God drukt het beeld van de Heer Jezus af in zijn ziel. En als dat gebeurt, dan staat van Saulus van Tarsus. En de zon predigt hij Christus. Dat wordt een innerlijke drang. Om hem uit te dragen, zijn lof te vertellen, zijn eer te verhogen. Ja, dan komt openbaar datgene wat God van binnen werkt. Dat breekt door naar buiten. Eerst zouden de stenen ter straat spreken dan dat deze dan zwijgen zouden. Dan heb je dus als God werkt. Als God werkt als vrucht van, dat als een mens zich verootmoedigt voor zijn heilig aangezicht, dan breekt door de genade Gods. En diezelfde Paulus heeft later gezegd in zijn leven, wij dan vijanden zijnde met God verzoende de dood zijn zoon. Of het er weer zullen we behouden worden door zijn leven. Ja, deze man had zichzelf leren kennen als een tegenstander. Een vijand van vrije genade. Zichzelf op de been willende houden. Maar is voor God vallen. En gelukkig mens die valt ook in het stuk van zijn eigen gerechtigheid. Niets voor God te worden. Zalig, zalig niets te wezen. In het heilige oog van God. Want dan wordt God alles en in allen, dat moest Jona leren, dat moet u leren, dat moet ik leren en daarom die les. Hoe hardnekkig, eigengerechtig, hooggevoelend de mens is, ook dan van genade. Maar hoe langmoedig, hoe groot van goedertierenheid God is en in die boodschap dan mee vanavond. Dat God zo goed is, ondanks alles. Jona, hij stond zo verkeerd, en daar wil ik u toch nog een voorbeeld van geven. Hij stond zelfs zo verkeerd, dat in deze zielsgesteldheid durfde Jona niet alleen te bidden, maar hij durfde zelf te zeggen, Heere, laat u weer sterven. Want er staat hier ook, er staat nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Dat is de mens. Hoe durf je dat, Jona? Durf je te sterven met toorn in je ziel? Zo is niet de mens. En daarom zegt de schrift, wees toch niet hooggevoelende, maar vrees. Vrees voor de heiligheid Gods. Vrees voor de rechtvaardigheid Gods. En buig onder de goedertierenheid Gods. Want Petrus was ook een man die dan hoog stond in zichzelf, u weet dat wel. Al werden ze allemaal u geërgerd, ik niet.
Maar nu zie ik hem daar in de zaal van Caiaphas, drie keer verlogen in zijn meester. Daar heeft Peter moeten leren eigen krachten te verachten. Klein te worden, klein te blijven. En dezezelfde Peter schrijft in een van zijn brieven: wees met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat o vaarder. Maar de nederige geeft hij genade. Hij slaat op schoon, oneindig hoop, op herdenhoog die nederig knielen. Staan we dan naar dat plaats, dat nederig voor God knielen. Het niet voor God worden, opdat de Heere alles mogen worden in ons leven. En dat in zijn Zoon, in hem, de Zoon van Gods eeuwig onveranderlijk welbehaar, zichzelf even vernederde tot in de dood, opdat het des doods schuldig volk uit de doodskaken zou kunnen worden verlost, om in de eeuwige heerlijkheid te worden gesteld. En dan denk ik tenslotte, Jona begeerde te sterven in een zielsgestalte die niet deelde. Maar dan denk ik aan een man die begeerde te sterven in een andere zielsgestalte. En misschien bent u met iets voor uw gedachten. U denkt aan Simeon in de tempel. Die oude Simeon had heel zijn leven verlangd om de vervulling van de belofte Gods te zien. Dat de Heer Jezus geboren werd. En dan kwam je in de tempel en zag je dat kind. En in dat kind ontdekte hij de vervulling van Gods belofte. Hij strekte zijn armen uit naar dat kind. Hij nam dat kind in zijn armen. En dan zegt de schrift mij dat hij riep uit: Heer, nu is het me goed om te met haar sterven. Nu laat Heer uw dienst daar heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben nu uw zaligheid gezien. Ja, dan is sterven beter worden. Dan is sterven een loslating, een ontbinding van het lichaam der zonde en de dood. Dan is sterven een doorgang tot in het eeuwige leven. En als we dan als arm zondaar voor de poort van het nieuwe Jeruzalem mogen komen, geliefde huis. Huis, dat moeten we leren ons leven, maar dat zullen we vooral moeten leren voor die poort van het nieuwe Jeruzalem. Om dan te beleven wat een wonder van genade. Als ook ik verlost, geheiligd, eens die feestzaal binnenga, voor eeuwig van het kwaad beveiligd. Heere, geef mij de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad, er is zoveel goeds bedreven. Dan zegt Spurgeon, er zal straks in de hemel één grote wedstrijd zijn. En dat is deze wedstrijd, wie het laagst zal zitten en wie het hoogst God zal verheerlijken. En dan is de laagste plaats in het koninkrijk der hemelen altijd de hoogste plaats, God geven. Dat we daar in ons leven naar mogen zoeken, dan worden wij niets. Maar God in de rijkdom van zijn genade, in de grootheid van zijn goedertierenheid, alles. Amen. Wij zingen met elkaar op 136, vers 19... 23 en 26. Looft hem die de Amoriet van zijn grootste zetel stiet. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Geef de God des hemels eer, lof zij alle schepselen Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 36, vers 19, 23 en 26.
Heer, wij danken u voor alles wat u hebt gegeven vanavond. Wat u ons hebt gegeven gans deze dag. En nu gaan we weer naar huis toe. Nu bidden we van u. Wil het afdrukken in onze ziel. Wat we gezongen hebben. Want zijn gunst. Al onverspreid zal bestaan. In eeuwigheid. Dat we zo vol zijn van dat gij zo goed zijt. Dat we bij herhaling zouden willen uitzingen. Dat gij zo groot zijt van goedertierenheid. Heer, geef ons daar een indruk van. Dat we beseffen mogen wie we zijn. Zondige mensen. Dat we beseffen mogen dat we zijn. Eigenrechtende mensen. Dat we zelf zijn mensen verloren. In onze ongerechtigheid. Maar ook dat we prat kunnen gaan door onze eigen gerechtigheid. Dat we onszelf vaak kroon met een kroon. Die afgestoten moet worden telkens weer. Dat we te leren telkens weer om voor u in de vernedering te komen. Klein voor u te worden. Laag voor u te buigen. Heer, leer ons dat. Verlos ons van onze grootheid. Verlos ons van onze hoogmoed. Verlos ons van ons redeneren. Van ons het beter weten. Verlos ons van al die dingen die het leven zo bemoeilijken kunnen. Ons eigen leven, het leven van anderen. Maar maak ons klein en houd ons klein. Nederig en kleine. Geef u ons die gestalte als van die tollenaar die niet anders had dan, o God, wees met de zondige genade. Want er hebben we gehoord vanavond dat er een God zij die gaarne geeft. Die het geroep hoort van kleine kinderen. Die het geroep hoort zelfs van het vee. Die het geroep hoort van heidense mensen. En die daarom de welverdiende straf uitstelt. En tot bekering, tot wrachtige bekering oproept. Heren, dat we daar acht op geven mogen. Dat gij zo goed zijt. En dat het daarom een bewijs van hoe goed het is dat we vandaag weer hier samen mochten zijn. Mochten luisteren in het woord. Mochten horen de prediking van het evangelie. In die borg, de meerdere Jona, die hem afdaalde in de diepste diepte van het graf. Opdat zijn kerk uit de donkere kaken van de dood zou kunnen worden verlost. Heere, geef ons daar de rijkdom van te zien. Personen van te beleven. Schenk het ons om Jezus wel. Wees u de naprediker van het hart, aan ons hart, van uw woord dat gebracht werd. En schenk ons ook verder uw genade in dit avontuur. Schenk ons genade voor de komende nacht. Bewaar ons bij het leven en de welstand. Zegen ons in de week die straks weer begint. Zegen ons in onze arbeid. Leer die arbeid trouw verrichten. Leer ons doen wat onze hand vindt om te doen. Zegen de gemeente ook aanstaande woensdag, als het dankdag zal zijn. Dat het hart ook dan vervuld mag zijn met de blijken van uw gunst en weldadigheid. Dat in heilige verlegenheid uitgeroepen mag worden, wat zullen wij met Gods gunst overlaan, die trouwe Heeren voor zijn genade vergelden. Werk u dat in het hart en geef dan een gezegende dankdag. Zegen de kerkenraad, ambtenaars, ouderlingen, diaken, zegen ook de prediker die je gesteld hebt. Kwamen tot zijn taak worden geroept. Zegen hem, zijn vrouw, zijn kinderen. Zegen het grote gezin van heel de gemeen. Breid uw zegenende handen van ons allen uit. Over de jonge mensen, over de kinderen. Ontferm u voor ons en over onze kinderen. In deze bange tijd die we beleven. Houd ons dicht bij u. Houd ons dicht bij elkander. Houd ons dicht bij uw woord. En geef dat wij zo dicht bij uw woord leven. Dat ervaren mogen dat gij door uw woord ook ons zegenen wilt. Het arbeid aan onze harten. Wij bidden dat om uw naam, om uw verbond, om Jezus wel. Uit genade. Amen. Ten slotte willen wij zingen met elkaar op Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers. Thank you. Ga dan in vrede naar uw woning en vang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.